Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondiging vooraf. Dat betreft het indienen van de namen voor de vacature van ouderling. Denkt u daar alstublieft nog aan. Tot en met zondag is de gelegenheid om namen in te dienen. Er zijn 3 collectors, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor het instand houden van de eredienst. De tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En denkt u ook aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Tot zover zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw Psalm 47, nu het 3e vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, we zingen samen het 3e vers. Nut ons de hemelvaart van Christus. We beleiden het geloof met de 3 antwoorden die de catechismus daarop geeft. In zondag 18 vraag en antwoord 49. En zingen de Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer. Psalm 97 vers 1 na zondag 18 vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt ten eerste dat Hij, Jezus in de hemel, voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Vanmorgen bij Markus 16, het slot van Markus 16 lezen wij, vanaf vers 9 tot en met vers 20. Markus 16, vanaf vers 9 tot en met 20 is de schriftlezing op deze Hemelvaartsdag. Wij lezen daar het woord van God als volgt, Markus 16 vers 9. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid van de harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En Jezus zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen, alle schepselen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. De laatste 2 versen zijn uitgangspunt voor de bediening van het woord. Vers 19 en 20 van Markus 16, deze woorden: de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God, en zij uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Wij denken aan de jongeren van onze gemeente die na deze dienst vandaag op fietskamp gaan richting Rokanje en morgen weer terugkomen. We hopen dat jullie een hele goede en fijne en gezegende tijd met elkaar hebben. Laten wij samen de Heere bidden om zijn tegenwoordigheid. Heere Jezus, u die gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader, wij naderen tot u in het gebed. U bent onze voorspraak bij de Vader. Anders zou het er niet van kunnen komen dat wij, zondaren, tot u in het gebed naderen. Zie ons aan, o Vader, in uw Zoon. Als wij u vanmorgen bidden om uw tegenwoordigheid en u danken dat die tegenwoordigheid er door de kracht van uw geest ook mag zijn. Niet als vanzelf, maar wel als het wonder wat u geeft op het gebed in de verlegenheid van de dienaar van het woord, maar ook in de verlegenheid van de gemeente. Dat we niet weten hoe we moeten spreken en moeten luisteren. En dat we in die onmogelijkheid mogen ondervinden dat uw geest het is, die Heere is, God is dus, en levend maakt. En die ons de Heere Jezus Christus voor ogen schildert, zodat wij op hem zien door het geloof en in hem ons leven, ons geluk, ons heil, onze zekerheid, onze toekomst, ons hou vast in vinden. En dat wij door de liefde tot Jezus ook de liefde in onze harten ervaren. Tot de mensen om ons heen. Want daar hebt u het vanmorgen over. En wij vragen dat die boodschap over mag komen. Niet alleen bij degenen die geroepen zijn tot de dienst van het woord. Maar tot ons allemaal. U hebt immers de gemeente gesteld als een stad op de berg en een licht op de kandelaar. En vaak is ons vlammetje, als het al brandt, zo flauw en walmt het alleen maar. O, we komen u bidden, Heere, om nieuw vuur, om de Heilige Geest die ons doet zien wie Hij is, de levende, maar ook wat de nood is van de mensen om ons heen zonder de Heere Jezus. Als ergens blijkt dat u deze aarde niet loslaat, is het juist op deze dag, de hemelvaartsdag. U bent dan wel weggegaan, u hebt dan al afscheid genomen wat betreft uw lichaam. Maar u hebt uw discipelen en uw gemeente niet als wezen achtergelaten. Uw woorden geeft u mee, de belofte van uw geest en de geest zelf. En daarom bidden wij, Heere, dat we ook vanmorgen op deze hemelvaartsdag niet alleen maar naar boven zullen kijken, maar dat we ook om ons heen zullen zien. De blik omhoog en de blik voorwaarts. Omdat tussen die twee grote gebeurtenissen in, uw hemelvaart en de terugkomst van uw Heere Jezus, het gebeuren moet. En het gebeuren zal. Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie en het gebeurt en we zien het, gelukkig, ver weg bij ons. In werelddelen als Azië, waar mensen massaal tot geloof komen en er opwekkingen gaande zijn. Maar we zien het ook bij moslims, die uit het duister getrokken worden en tot geloof komen in de Messias. We zien het bij Joden. En we bidden, Heere, om de bekering van uw volk, juist op grond van wat u hebt gedaan, op grond van uw werk. En zo, Heere, mogen we ook hoop hebben voor ons dorp en voor dit eiland, of waar we ook wonen. We bidden, Heere, dat we met de ogen van de Heere Jezus de scharen zullen zien en ook zullen doorzien wat hun nood is, ook al lijkt het erop alsof zij het eeuwige leven hier hebben. We bidden, Heere, dat dezelfde nood en dezelfde verlorenheid die eens de onze was, als we tot geloof gekomen zijn, dat we mogen zien dat u ook anderen buiten de gemeente zo kunt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gedenk ons samen, Heere, en voed ons met uw woord. We bidden voor degenen die met ons verbonden zijn. Zegen hen in het meeluisteren. Wees met de kinderen vanmorgen. Misschien vinden ze het best moeilijk om na te denken over wat er nou eigenlijk gebeurd is met hemelvaart. Maar laten zij eraan vast mogen houden dat, ook al zien we u niet, u er toch wel bent. En dat het daarom niet te vergeefs is als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten. U leeft. En we danken u met de kinderen en met de jongeren die u mogen kennen. En we bidden dat de kinderen en de jongeren meer mogen worden die u mogen kennen. En ook dat de kinderen en de jongeren met vrienden en vriendinnen, met wie ze contact hebben, dat evangelie mogen delen. Misschien alleen al door vriendelijk te zijn en bewogen en belangstellend. Zodat anderen merken, er is iets met die jongen en met dat meisje. Ze hebben iets wat ik mis. O Heere, laat uw koninkrijk komen. Gedenk ons naar uw genade. Wij danken u dat wij mogen leven in een land wat vrij is van oorlog. Op deze dag wordt dat bijzonder onderstreept. We danken u dat u ons verlost hebt uit de hand van de bezetter. We gedenken, Heer, ook alle die stierven en die hun leven gegeven hebben, ook in deze buurt, voor de vrijheid. Wat zijn er niet een mannen en vrouwen geweest die hun leven op het spel hebben gezet om Joden te beschermen, om de listen van de bezetter, om die uit de weg te ruimen. En we danken u, Heere, dat u daar gebruik van hebt willen maken. Tegelijk bidden wij voor ons land. Wij kunnen in vrijheid leven en tegelijk zo gebonden zijn aan alles van deze aarde. Maak ons werkelijk vrij, Heere. Onze koning en koningin. Onze regering. Zegen degene die de stem van u mogen zijn. In de politiek. Laat hun getuigenis anderen tot nadenken mogen stemmen. En laat zo het zout van uw woord, ook in de hoogste regionen van onze samenleving, kracht mogen doen. Heere onze God, zie op ons neder in gena. En wees ons in uw Zoon nabij. En laat ons vandaag dat mogen ervaren wat de discipelen ook ervaren hebben. Dat u wel weg bent gegaan uit het oog. Maar niet uit het hart. Hoor ons gebed en geef ons een gezegende dienst om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking Psalm 96 vers 1 en 2. Psalm 96. Dat is een psalm die aansluit bij de woorden van de tekst. Omdat het gaat over het verkondigen van het evangelie aan degene die God niet kennen. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing, aarde, zing die God ter ere. En het tweede, nu moet uw tong de heidenen noden. Psalm 96, we zingen vers 1 en 2. Boven de preek staat geschreven: de loop van het evangelie is niet te stuiten. De loop van het evangelie is niet te stuiten. Twee gedachten vanuit vers 19 en vers 20. Waarom is dat zo? Waarom is de loop van het evangelie niet te stuiten? In de eerste plaats op grond van zijn werk. Van Christus' werk. Vers 19. En in de tweede plaats door middel van mensen. Dat hoort er helemaal bij. Vers 20. De loop van het evangelie is niet te stuiten op grond van zijn werk door middel van mensen. Op grond van zijn werk, dat is het eerste. Kinderen, ik zie jullie nog wel eens een stoppetje doen na de kerkdienst. Dat doe je omdat het leuk is. Wat is de bedoeling? Iemand of meerdere moeten zich verstoppen en één zoekt de ander op. Betekent dat dat degene die je niet meer ziet, dat die er ook niet meer zijn? Dat ze weg zijn? Verdwenen? Nou, dat lijkt zo, hè? Dat lijkt zo. Je ziet ze niet meer. En toch weet je, ze zijn er wel. En als je goed zoekt, dan vind je ze ook wel. Of ze verraden zichzelf. Nou, met eerbied gesproken, de Heer Jezus speelt geen verstoppertje, maar je ziet hem niet meer. Jezus wandelt niet meer onder de mensen zoals hij 2000 jaar geleden wandelde onder de mensen. Als je toen geleefd zou hebben, zou je hem kunnen zien. Met je ogen zou je naar hem toe kunnen lopen. En nu? En nu is Jezus er niet meer. Niet meer op de aarde, tenminste. Voorlopig althans. Hij is in de hemel. Bij zijn Vader. En toch is hij er. Moeten we dan omhoog gaan kijken naar de wolken, naar de hemel? Zo letterlijk omhoog kijken? Nou, daar zien we niks. De discipelen hebben dat ook gedaan toen de Heer Jezus omhoog ging. Ze zagen hem totdat een wolk ertussen kwam. En toen zagen ze alleen nog maar de wolken en zagen ze Jezus niet meer. En ze bleven maar kijken. Waar is die nou? Waar is die nou? Totdat een engel tegen hen zei: wat staan jullie zo naar boven te kijken? Jezus komt een keer terug. En doe nu gewoon maar je werk. Preek het evangelie. Nou, even voor de kinderen. Het begin, om duidelijk te maken. Het is best moeilijk, hè, hemelvaart. Dat vinden wij oudere mensen ook moeilijk, hoor. Om ons er een voorstelling bij te maken. Maar het betekent niet dus dat de Heer Jezus er niet meer is. Hij is er wel. Alleen zie je hem niet meer. En vanmorgen in de preek hoop ik te laten zien dat hij er nog steeds is, Jezus. Omdat er nog steeds mensen tot geloof komen. En omdat het evangelie verkondigd wordt tot aan de einde van de aarde. Ja, gemeente, dat omhoog kijken, dat doet u misschien wel niet letterlijk, maar toch zijn we geneigd om met hemelvaart alleen maar naar boven te kijken. Want de Heer Jezus is toch die kant opgegaan. We zouden haast vergeten dat Marcus 16 niet eindigt met vers 19, maar met vers 20. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal. Het eindigt dus niet met de laatste herinneringen aan Jezus. Het eindigt met de doorwerking van het woord. En wij weten, na Marcus en na het evangelie van Lucas komt Handelingen. En komen de brieven van Paulus. En weten wij dat het evangelie inderdaad niet te stuiten is geweest. En tot op vandaag nog niet. Aan de andere kant, gemeente, dit slot van Marcus 16 maakt het voor ons vanmorgen niet makkelijk. We kunnen ons er ook niet makkelijk van afmaken vanmorgen dus. Het gaat over ons. Met dat het over de meeste gaat vanmorgen, en daar gaat het ook over. Om wie zou het anders moeten gaan? Gaat het over zijn discipelen. In één adem. Vers 19 en 20 horen onlosmakelijk bij elkaar. Hemelvaart. Ja, de jongeren zeggen dat gaat over Jezus die naar de hemel is gegaan. Natuurlijk. En in één adem gaat het over jou, persoon. Of er door jouw aanwezigheid op de aarde geestelijke zegen verspreid wordt. Want Jezus is er niet meer. Maar zijn volgelingen wel, alleen waar zijn ze? En hoe zijn ze er op de aarde? Gaat er wat van me uit? Geurt het nog? Heb ik aantrekkingskracht op anderen of niet? Kijk, we zijn er natuurlijk niet vanmorgen door te zeggen, ja, dat was een taak voor de discipelen en dat is een taak voor dominees en voor zendelingen en voor evangelisten en voor apostelen en zo. Laat mij maar gewoon mijn werk doen. Moet u ook vooral blijven doen. We zijn er niet met te zeggen, dat is alleen maar voor toen bedoeld geweest. Want wie zelf gegrepen is, door Christus Jezus, en die genade van God heeft leren kennen, wie getrokken is met koorden van eeuwige liefde, die krijgt ook hart en oog voor de verloren wereld. Die heel concreet gezicht krijgt in de buurman tegenover u, in de collega waar u gisteren nog een praatje mee had in de pauze, en in jouw medestudent op school, op de universiteit. Dus je hoeft het niet ver weg te zoeken. Natuurlijk, die discipelen zijn alle kanten opgegaan. Naar Europa, naar Azië. Maar je mag het heel dichtbij zoeken hoor. Je buren, je vrienden, dat zijn mensen dicht om je heen. Herken je het dat je met andere ogen naar hen bent gaan kijken toen je ogen open gingen voor de Heere Jezus Christus? Ja, dat is wel een voorwaarde. Anders kun je het natuurlijk over van alles en nog wat hebben. Maar als je zelf niet aangeraakt bent door het evangelie van genade, hoe zou je dan anderen warm moeten maken voor hem? Toch? Ja, zo gaat dat. Wie eerlijk is gemaakt door de eerlijk makende genade van God, gaat ook eerlijk om met anderen. En dan zie je je buren en dan zie je je vrienden en dan zie je je collega's. En misschien diep van binnen heb je allerlei gevoelens van vervreemding, omdat ze op zo'n manier leven. Het staat heel ver bij je vandaan. Ze hanteren principes die totaal niet die van u zijn. Maar daar blijft het dan niet bij die gevoelens van vervreemding. Diep van binnen zijn het ook gevoelens van ontferming en bewogenheid. Zoals Jezus, staat in de Bijbel, met ogen van ontferming om zich heen zag. En de scharen zag als schapen zonder herder. Dat is misschien wel de kern van het leven zonder God. Jonge mensen, wat zijn nou mensen zonder God? Dat zijn schapen zonder herder. En schapen zonder herder zijn ten dode opgeschreven. Schapen hebben nu eenmaal een herder nodig. Een leidsman. En dat weet Jezus ook wel. Dat weet hij heel goed. Daarvoor is hij gekomen. Naar deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die schapen zonder herder. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En al zo lief had hij de wereld. Dat hij zichzelf gaf. Aan het kruis houdt. En al zo lief heeft hij die schapen zonder herder, dat hij nu weggaat van de aarde. U zegt, hoe kan dat nou? Hij neemt afscheid van de aarde, waar hij naartoe kwam, meer dan 30 jaar geleden. En nu laat hij die aarde los. Nu laat hij die schapen zonder herder in de steek. Er zijn nog zoveel ronddolende schapen die hem niet kennen. Nee, dat klopt. Maar hemelvaart is geen afstand nemen van de aarde. Maar hemelvaart is op een andere manier betrokken zijn op de aarde. Op een nog veel intensere manier dan ooit tevoren. Jonge mensen, Jullie zeggen wel op catechisatie, leefde Jezus nog maar op de aarde, dan zou je naar hem toe kunnen gaan. En leefde hij nog maar in Israël, ja, dan zou je op zijn minst een ticket moeten betalen. En je zult niet de enige geweest zijn die graag naar Jezus toe zou willen. Je zou in de rij moeten gaan staan, je zou je moeten verdringen om de Heer Jezus. Dat is niet nodig. De Heer Jezus leeft niet meer op de aarde. Nee. Hij is in de hemel. Waarom? Omdat zijn werk op aarde klaar is. En omdat na de opstanding uit het graf de volgende trap van zijn verhoging wacht. En dat is de hemelvaart. En dan het zitten aan de rechterhand van God. Totdat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Napoleon schijnt een hele kleine man geweest te zijn. Die liet zich vaak op een hoge plek brengen om van daaruit het verloop van de strijd te zien. En ja, dat kon natuurlijk twee kanten op. De strijd kon ten goede, de strijd kon ten kwade keren. Maar Napoleon die zat daar maar te zitten en hij kon niets doen, hij kon alleen maar toekijken. Van een afstand, vanuit de hoogte. Zo is het met Jezus niet, gemeente. Als hij ten hemel vaart, betekent dat niet dat hij op een afstand, zonder een vin te verroeren, zonder beweging, zonder enige beweging, alles gadesluit op de aarde en eigenlijk zijn handen niet kan uitsteken, omdat hij niets anders kan doen dan aan de rechterhand van zijn vader zitten. Zitten aan zijn rechterhand, dat betekent dat hij vol activiteit is. En die activiteit komt vooral hierin tot uiting, gemeente, dat het evangelie zijn loop heeft. Het woord is niet te stuiten. En daarom afgelopen zondagavond, onze arbeid is niet ijdel in de Heere, omdat Jezus ten hemel gevaren is. U zegt, ja, maar onze arbeid is niet ijdel in de Heere, dat staat in het verband van de opstanding, 1 Korinthe 15. Dat gaat over de opstanding, niet over de hemelvaart. Dat is waar. Maar weet u wat Marcus ons leert, en dat is ook iets wat wij mogen leren vanmorgen. Leren. Met ons verstand ook, maar zodanig ook dat het de beleving van het geloof als het goed is kleurt. Wat mogen wij leren van Marcus? Dat opstanding en hemelvaart bij elkaar horen. En ik lees dat af aan één woord, wat een signaalwoord is in dit vers, vers 19. Want wat staat er nou? Lees eens mee in je Bijbeltje. Staat er, en Jezus is, nadat hij, nee, heel opvallend, de Heere. De Heere. Het is heel ongewoon. In Marcus. De Heere, u weet natuurlijk allemaal wat dat betekent, hè? De Kurios, de gebieder, de koning. De koning is naar zijn troon gegaan. Het was Koningsdag vorige week. Een aantal jaren geleden is hij voor het eerst op de troon geklommen. En sindsdien zit hij nog steeds op de troon, koning Willem-Alexander. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Hij regeert iedere dag. Hij blijft het, dag en nacht. De Heere, weet u, dat kan ik alleen maar van Jezus zeggen als hij krachtig bewezen heeft de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de dood. Dan kan ik van Jezus zeggen, hij is ook Heere. De Heere, de koning die is opgestaan uit de dood, is ook de hemelen doorgegaan en is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Let u erop, geen een koning, dat staat er niet. De Heere, de Kurios, in die tijd liet een koning zich ook Kurios noemen. Maar er is er niet één zoals hij. Iedere koning moet zijn macht een keer afleggen of doorgeven aan zijn opvolger. Maar deze koning blijft het, hij is nooit koning af. Tot aan de aan het einde der tijden. Ja, tot in eeuwigheid blijft hij koning. De koning is opgenomen in de hemel. Ook weer zoiets om van te leren vanmorgen. Er staat niet, de koning is opgevaren ten hemel. U zegt, maar dat hebben we wel gezongen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Ja, dat is vanaf de aarde bezien. Zo hebben de discipelen het gezien. Jezus vaart omhoog. Maar kijk eens wat voor perspectief Marcus ons geeft. De Heere is opgenomen in de hemel. De Vader heeft zijn Zoon toegang verleend om aan het hof zitting te nemen. Dat betekent dus dat de Vader het werk van de Zoon goedkeurt, gemeente. Met volle genoegdoening heeft hij zijn Zoon gezien op de aarde. En zo kan hij zijn Zoon terughalen. Ik heb het 2 weken terug, meen ik, gezegd dat ik bij de hemelvaart van Christus sterk moet denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Dat lijkt een wat gezocht verband, maar als je de verloren zoon in de gelijkenis bekijkt, hoe kan die jongen thuiskomen? Maar die jongen die kan eigenlijk helemaal niet thuiskomen. Hij heeft al het geld van zijn vader erdoor gebracht. Wat een ellendeling, wat een verloren zoon. En toch gaat hij terug, ja. Maar met de gedachte, kom ik om. Als mijn vader me nog terug wil hebben, nou dan moet dat enkel zijn omdat hij mij terug wil hebben, maar ik heb hem niets te bieden. Ja, dat zijn wij. Zo zijn wij. Wij kunnen niet op grond van onze eigen werken tot Jezus komen. Ben je erachter gekomen? Wat een afstand. En nu de Zoon. De Zoon mag thuiskomen op grond van zijn eigen werk. En de Vader accepteert het. En hij neemt de Zoon tot zich in de hemel. En hij is gezeten, zegt Marcus dan in vers 19, aan de rechterhand van God. Hoe kun je met God verzoend worden? Door het werk van de Zoon. Gemeente, als de Vader tevreden is met de Zoon, mag u ook tevreden zijn met de Zoon. Dat is een hele weg, een hele worsteling soms ook. En je raakt je er je leven lang niet in uitgeleerd om tevreden te zijn met het werk van Christus. Maar het mag. Als een verloren zoon mag je je geheel en al verlaten op de Heer Jezus en zijn werk. Nou, de zoon wordt binnengehaald. En dan, de aarde, die is leeg. Nee, de aarde wordt nu het werkterrein van de verhoogde Christus. En dan zegt Marcus 16 vers 19 iets waar we niet overheen moeten lezen. Want wanneer is de Heere Jezus naar de hemel gegaan? Zomaar ineens? Nee. Nadat hij tot hen gesproken had. Hij heeft afscheid genomen al eerder. Johannes 14 tot 16. Maar hier gaat het vooral om de laatste bevelen, de laatste verordeningen. Dat wat Jezus op zijn hart heeft, dat heeft hij gedeeld in die laatste momenten voordat hij naar de hemel ging. En wij weten uit Matthäus wat hij gezegd heeft. Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dat heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd. Gaat heen, verkondigt het evangelie. Dat heeft Jezus gezegd. En mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Nou, daar kunnen ze het mee doen. Daar kunnen wij het mee doen. Met die laatste woorden van de meester. Met zijn eigen bloed heeft hij die woorden bezegeld. En onderstreept. En de discipelen mogen zich geheel en al verlaten op die woorden. Want als ze zich verlaten op die woorden, verlaten ze zich op Jezus zelf. Zo is het nog, gemeente. Wie zich verlaat op het woord, die verlaat zich op Jezus zelf. En wie het waagt met de belofte van God, die waagt het met Christus zelf. Want de beloften van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En dan is de hemel niet ver meer weg. Want de woorden van God die gesproken zijn richting zijn discipelen, die vormen de brug als het ware tussen de aarde en de hemel. Op grond van die woorden mogen de discipelen roepen en bidden en waken. En mogen ze ook verwachting hebben dat hun werk niet tevergeefs is. En mogen ze uitzien naar de uitstorting van de geest. Hoe is dat bij ons, gemeente? De Heer Jezus zegt niet zomaar, nou ga maar aan de slag, hand uit de mouwen. Ga het evangelie maar vertellen. Ga je buren maar proberen te bekeren. Nadat hij tot hen gesproken heeft. En die woorden moet ik eerst bergen in mijn hart. Want anders wordt dat getuigen van mij alleen maar een drammerig moeten. Dan moet ik mensen vertellen over de Heer Jezus. Nou, dat zegt Jezus nergens. Wat zegt Jezus wel? Gij zult mijn getuige zijn. Niet, je moet getuigen. Dat levert zo'n kramp op, hè? Zo'n wettische kramp. We moeten. We moeten het licht zijn, we moeten het zout zijn. Dat zegt Jezus nergens. Je bent het zout, je bent het licht. En je bent mijn getuige. Toen Paulus, dienaar van het woord, vol liefde tot verloren mensen, toen Paulus afscheid nam van het aardse leven, toen heeft hij een jonge collega bij zich geroepen, Timotheus. En hij zei tegen die jonge collega, Timotheus, mijn tijd zit erop. Ik heb de goede strijd gestreden. De kroon is voor mij weggelegd. En nu jij, Timotheus. Ik word van mijn aardse post afgelost. Nu mag jij. Houd aan. Tijdig en ontijdig. Preek het evangelie. Zo doet Jezus het niet. Jezus zegt niet, mijn tijd zit erop. Het is voorbij. Nu ligt het voor jullie. Nu moeten jullie het gaan doen. Jullie moeten mijn taak gaan overnemen. Nog een beetje, wat zou er van terecht komen? Van zo'n opdracht. Hij zegt, gaat heen en verkondigt het evangelie en zie, ik ben met u. Ik ben erbij. Bij de buren, op het zendingsveld. Evangelisatiepost, waar het ploegen is op rotsen. En zie, ik ben met u. In Appenbroek, de Bijbelbelt, waar dienaren van het woord werken, arbeiden, terwijl het dag is. En zie, ik ben met u. En mij is gegeven alle macht. Wat een ontspanning, hè? Wat een ontspanning voor dienaren van het woord. Maar ook voor zijn kinderen. Want het kan niet anders, gemeente, of die woorden van Jezus, die hebben iets wakker geroepen in de harten van de discipelen. En dat weten wij ook, omdat zij daadwerkelijk zijn uitgegaan. Vers 20. En ze zijn ten lange leste uiteindelijk er vandoor gegaan. Erop uitgegaan. Vissers der mensen geworden. Gemeente, dat is een spiegel van morgen die ik jullie allemaal voorhaal. De liefde tot de Heere Jezus, zorgt voor de liefde van de Heer Jezus. Als je vanmorgen moet zeggen, ik heb geen bewogenheid met mijn naaste. Dat zoeken ze eigenlijk allemaal maar zelf uit. Ik heb genoeg aan mijn eigen leventje. Dan mag je je terdege afvragen of er liefde is tot de Heer Jezus. Want het kan niet zonder. Het een houdt verband met het ander. De liefde tot hem zorgt voor de liefde van hem. En de liefde van hem die strekt zich uit tot de verloren wereld. Als de meester je lief is, krijg je het publiek van de meester ook lief. Nou, dat waren niet de mensen van de beste soort hoor. Daar zaten ook hoeren bij en tollenaren. Oplichters. Dat brengen we bij de tweede gedachte. Op grond van zijn werk is de loop van het evangelie niet te stuiten, maar het is ook door middel van mensen. En ligt werk, gemeente. Meer dan genoeg. Wat een wonder trouwens dat die 12 discipelen niet zijn meegegaan, hè, met de Heer Jezus. Zij moesten blijven. Alleen Jezus voert ten hemel. De discipelen moeten erop uit. En dat hebben ze gedaan. In die tussentijd gebeurt het, gemeente. Welke tussentijd? Dat is de tussentijd waarin we nu leven. Tot de laatste dag. De jongste dag. Wat gebeurt er in die tussentijd? Er wordt gepreekt. Iedere zondag weer. Er wordt gearbeid. Er wordt gezaaid. Er wordt mest rond je levensboom gelegd. Er wordt genodigd. Er wordt gelokt. Waarom? Ja, dat is de roeping van de dienaar van het woord. En zij uitgegaan zijnde predikten overal. Hier en daar. En zo is het ook met degenen die van Christus zijn. Al zijn ze dan niet in de ambtelijke dienst gesteld. Je hebt wel een andere dienst gekregen, een andere roeping. Duurt niet zo lang meer, denk ik, zonder aan allerlei voorspellingen te doen, maar ja, wie een beetje let op de tekenen de tijden, die weet toch dat wij nu veel dichterbij die dag zijn dan even geleden. De intensiteit van wat er gebeurt, ten kwade en ten goede, dat neemt toe. Hoe zou u Jezus willen ontmoeten als hij terug zou komen in deze generatie? Stel, jonge mens, hij komt terug en jij leeft nog op de aarde. Hoe zou je hem dan willen ontmoeten? Waar zou je dan mee bezig willen zijn? Zou je hem durven ontmoeten terwijl je lui bent, bezig bent met eigenlijk zinloze dingen? Zou je hem willen ontmoeten terwijl je bezig bent met je dagelijkse werk, trouw, in liefde tot hem en gehoorzaamheid, maar ook met een bewogen hart voor de naaste? Spurgeon ging eens op bezoek bij een vrouw, onverwachts. Ze was de voordeur aan het schrobben. De vrouw stond helemaal verward op. Oh, dominee, als ik dat geweten had, had ik mijn beste kleren aangedaan. Ik ben aan het werk. Nou, mevrouw, dat geeft niet. Ik ontmoet u graag zo. En weet u, zo zou ik ook graag mijn meester ontmoeten. Zoals u, met dat emmertje water naast u, terwijl u gewoon bezig bent met de dagelijkse dingen, dat u de plichten doet die op dat uur van u gevraagd worden. Heel nuchter, zei Spurgeon, zo zou ik Jezus willen ontmoeten, als hij plotseling terugkomt. U zegt, wat is dan mijn taak? En zij uitgegaan zijnde. Het evangelie mag niet bewaard worden binnen de muren van dit gebouw. U haalt het hier. U leeft ervan hopelijk. U eet en drinkt ervan. Het kan toch niet bestaan, gemeente, dat het hier blijft. Jonge mensen, als het gaat vriezen en het wordt glad op de wegen, al lang van tevoren zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er grote massa's zout, strooizout opgeslagen worden in grote silo's of waar dan ook. Daar is het te halen. Stel nou voor dat daar niets mee gebeurt. Dat het er blijft. Dan is het zout voorhanden. Maar het wordt niet gebruikt, het wordt niet gestrooid. Het heeft geen enkel nut, geen effect. Zout moet niet samenklonteren. Zout moet verspreid worden. En dat gebeurt als u straks de drempel van de deur van deze kerk overgaat en naar huis gaat. U pakt uw auto of uw fiets of u wandelt weer naar huis toe. En daar begint het al mee, dat zien mensen. Als u Jezus kent en hem lief hebt, dan wordt de last van de mensen die je ontmoet je persoonlijke last. En daarvoor hoef je echt niet in het zendingsveld. Daarvoor mag je blijven. In de straat waar je nu woont en in het werk wat je doet. Een discipel van Jezus krijgt een hart als Jezus. En zijn hart was zo wijd als de wereld. Daarom erop uit. Niet achteroverleunen. Ja, het is zo vermoeiend, dominee. Erop uitgaan, dat laat ik graag over aan anderen die veel, veel makkelijker dat kunnen. En zo. En zendelingen en evangelisten. Nou, bid u er maar voor, hoor. Bid de Heere van de oogst dat er arbeiders uitgestoten worden in zijn wijngaard. 10 keer meer dan nu het geval is. In onze kerk kampen we met het overschot aan kandidaten. Helemaal niet, zou Speusje zeggen. Laat er de 10 keer zoveel afkomen. Dan kunnen ze hun nut bewijzen als evangelist. Of waar dan ook. Als er geen preekplaatsen meer zijn, dan stichten we evangelisatieposten. Zo zou hij zeggen. Het evangelie moet verspreid worden. Maar als u nou zegt, het is zo vermoeiend, dominee, die laatste oproep en zij uitgegaan zijn, en nu verwacht u van ons zeker dat wij dat ook allemaal gaan doen. Dan mag ik het dus omdraaien. Je mag het vanmorgen ook zien als een gave, als een genade, dat je verwaardigd wordt door de Heere om anderen mee te nemen, om anderen in te winnen, of in ieder geval te prikkelen, om na te denken over de Heer Jezus. Dat is toch een wonder? Dat je zo een medearbeider mag zijn zonder dat je een dominee bent of een zendeling. Dat je heel eenvoudig een lokmiddel mag zijn. Nou, dan moet er wel wat te lokken zijn natuurlijk. Dat begrijpt u wel. En ieder weet van zichzelf wat hij doet en wat hij niet doet. Wij weten van elkaar niet hoe wij leven en hoe wij omgaan met de buren en hoe wij omgaan met elkaar in het huwelijk en wat er van ons uitgaat als wij 's avonds op de bank zitten. En mensen kijken bij ons naar binnen, wat ze dan allemaal zien en niet zien. Dat weet ik niet. Dat weet u wel. Denkt u er wel eens over na? Dat dat ook iets doet met de mensen om u heen? De wereld schaamt zich niet om zich schaamteloos te presenteren. En ik, of je nou dominee bent of niet, en ik schaam me wel zo vaak. Ik ben bang voor de mensen. Wat zullen ze er wel niet van zeggen? Er zit toch niemand op te wachten? Nee, alsof ik te wachten zit op al die verhalen van mensen die God niet kennen, over wat ze beleefd hebben en zo. Gemeente, laat het ons maar in de onmogelijkheid brengen, deze woorden. Laat het ons maar in de klem brengen. Het zou heel wat waard zijn als we de kerk uitgaan en we een ongemakkelijk gevoel gekregen hebben. Allemaal. Heel ongemakkelijk. Dan is de preek geen hapklare brok meer die u zo kunt weghappen en kunt zeggen, nou, dat gaan we zelf doen. Maar dan komt u erachter, ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet. En toch, als hij mij lief is. Er zijn nog zoveel mensen die zonder God en zonder hoop leven. Er zijn mensen die 10 keer makkelijker kunnen praten dan ik, dominee. Ik ben teruggetrokken. Ik ben niet zo'n sociaal mens. Nou, dan bent u dat maar niet. Maar als u christen bent, hebt u wel een plicht. Of u nou sociaal bent of niet. Of u nou makkelijk kunt praten of niet. Er was een man in de tijd van Spurgeon. En die man die was zo vol van de liefde van Christus. En onderweg, als hij naar de tabernakel ging, waar Spurgeon preekte, gooide hij altijd preekjes met een uitnodiging voor de kerkdienst. In de brievenbussen van mensen. Het was geen prater. Maar hij was wel vol van Christus. En op zijn manier wilde hij laten weten dat er een weg was tot het behoud. Nou, ook al heb je geen gaven op communicatief niveau. Je hebt wel andere gaven misschien. En dan spreek je geen woord. Je leven is een open boek. Hoe langer wij wonen in de kom bij Singel, 2 jaar inmiddels, hoe meer, hoe beter, hoe completer het beeld wordt van de buren. En ik besef dat dat natuurlijk andersom ook zo werkt. Maar dat is best een gedachte. Mensen zien mij op zondag, op de bank, met de kinderen, in de tuin, in de auto, in de omgang met anderen, zie mijn gezicht, ze horen mij, en andersom geldt hetzelfde. Mijn leven is een open boek. Ik kan niks achterhouden. Zeker niet als je in een buurt woont met mensen. Dat is alleen maar goed. Want mijn leven spreekt, gemeente, en dan zou ik geen woord durven zeggen. Met mijn leven kan ik de gewetens van mensen prikkelen, maar ik kan ze ook belasten als ik dingen doe die haak staan op wat ik beleid. Snapt u? En zij uitgegaan zijnde predikten overal zonder onderscheid. Gemeente, God gaat zijn ongekende gang in de wereld, maar het komt niet uit de lucht vallen. Hij schakelt ons met huid en haar in en zegt nou niet God moet het doen. Want dat is echt een dooddoener. God doet het. Paulus zegt niet, als hij tot geloof komt. Nou, ik hoop nog eens dat het er voor velen zo aan toe mag gaan als wat er met mij gebeurd is. God mocht nog eens mensen willen trekken uit de duisternis. Zoals ik getrokken ben uit de duisternis. Weet u wat hij zegt? Ik heb overvloediger gearbeid dan al mijn collega's. Maar niet ik. Maar de genade van God die met mij is. God moet het doen. God doet het. Maar ben ik een struikelblok? Sta in de weg. Of een lokmiddel. Een schakeltje, kinderen. Een schakeltje. Dat is heel klein. Als je een kettingje om hebt, zijn het allemaal schakeltjes aan elkaar. Stel nou dat er 1 schakeltje ontbreekt. Dan is de hele ketting kapot. Als de Heer Jezus je lief is, ben je een schakeltje geworden. En dan neemt de Heer het werk niet van ons over. Dan zegt hij niet tegen de discipelen, nou, ik zorg wel in de hemel dat het allemaal goed komt. Ik regeer, ik ben koning. Nee, zij uitgegaan zijnde. Koning leidt het evangelie vanuit de hemel. De discipelen werken op de aarde. En zo werken ze samen. En daarom kan Paulus zichzelf Gods medearbeider noemen. en medewerken. Dat bent u. In het gezin, in de familie, Gods tegenwerker of Gods medewerker. Gaat het altijd vanzelf goed? U zit misschien wel met een huilend hart te luisteren en u zegt, was het maar zo. Stel nou dat elk bezoek een zegen zou worden. En elke zin gedrenkt in de liefde dat die aankwam bij mijn kinderen. Ik zie zo vaak het tegendeel. Weg ermee. Nou, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, hè. Ze zullen mij haten. Ze zullen u ook haten. Toch heeft Jezus niet na 2 dichte deuren gezegd, ik stop ermee. Weet u waar het eindigde? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen Jezus geen mogelijkheid meer had om te preken, bad hij voor de kinderen, voor de ongelovige wereld, die hem alleen maar tegenwerkte. Een worsteling dus, echt. Dat blijft het ook. En misschien laat de Heer dat ook wel juist ervaren, juist voelen. Ook als de bewogenheid voor de naaste heel hoog zit bij je. Dat je des te meer ervaart dat het niet vanzelf gaat. Waarom niet? Om jezelf niet op de borst te kloppen en te zeggen, kijk eens, ik heb die mensen in de kerk gebracht. Kijk eens. Ik heb die mensen tot Jezus geleid. Ik kan niemand bekeren. Maar ik heb wel te gaan. In zijn kracht. En dan komt het er toch van, gemeente. Hoe dan ook. En wanneer dan ook. En waar dan ook. Dat laten we aan God. Maar het eindigt er wel mee. Dat de Heere meewerkt. Dat had ik niet verwacht. Hè, dat de Bijbel dat zo neerzet. Wij zouden er dan van maken. En de Heere zorgde voor vrucht en de discipelen werkten mee. Dan moeten we zien wat een speelruimte, wat een verantwoordelijkheid de Heere aan zijn kinderen geeft. En de Heere werkte mee. En bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Dat is het laatste wat we zeggen gaan. De Heere bevestigt, de discipelen niet. Ook vandaag niet. Wij bevestigen het woord niet. Hoe doet de Heere dat dan? Door tekenen die daarop volgden. De discipelen trekken niet de aandacht. Ze halen niet alles uit de kast om zelf de geweldige discipel van Jezus te zijn. Ze doen eenvoudig hun werk als eenvoudige vissers, want dat waren ze. En we hebben vaak zo'n beeld van de discipelen dat ze hun leven van 8 tot 5 gegeven hebben in de dienst van het woord. Nou, wij lezen van Paulus dat hij gewoon tenten heeft gemaakt. En wij lezen van de discipelen dat ze af en toe ook nog gevist hebben. De discipelen hebben tussen de bedrijven door gepreekt, contact gemaakt, verloren mensen gezocht, gebeden. En de Heere bevestigde het woord. Door tekenen. Let erop. Niet door tekenen die eraan vooraf gaan, maar die erop volgden. Het woord doet zijn kracht. Het zal niet ledig tot een wederkeren, maar doen wat hij behaagt. Een intredetekst. En de Heere bevestigt het woord. Nog steeds? Ja. Zeker in zendingssituaties op een geweldige manier. We lezen in dit vers hieraan voorafgaand over duivelen die uitgeworpen worden, over slangen die opgenomen worden, over zieken die gezond worden. En het gebeurt. Ook vandaag nog. En misschien dat onze ogen wel wat dicht zitten voor de tekenen. Ik denk niet dat wij het altijd in deze richting moeten zoeken, in die heel bijzondere tekenen. Tekenen zijn tekenen als ze het woord bevestigen en er hoop komt in het hart van een moeder, van een christen, voor mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, op je weg zijn geplaatst. En dat kan door heel veel strijd heen gaan en door heel veel aanvechting ook heen gaan. Maar als je toch uiteindelijk de belofte overhoudt, Heere, uw woord, daarop heb ik gehoopt. Bidden wij er ook om dat de Heere tekenen zal geven. Niet om de tekenen, maar om te weten dat hij leeft, ook in 2016. De Heere leeft. Er staat een prachtige tekst in de Bijbel. En daar eindig ik mee. De zegenende ziel, die zal vet gemaakt worden. En dat betekent iemand die, ik vertaal het maar in mijn eigen woorden dan, iemand die het evangelie deelt, die verlangt om tot zegen te zijn voor anderen, wordt zelf gezegend. Hij die voor anderen een licht is, krijgt zelf meer licht. Ja, de Heere wil zelfs het verkondigen van het woord, het verspreiden van het evangelie gebruiken om mij geestelijk meer te leren. Nou, dat is een extra reden toch? Om uit te gaan. Laten we erom bidden. En met Jeremia zeggen, och, dat mijn hoofd water zou zijn. Een beetje een vreemde uitspraak misschien, maar hij zegt daarmee, ach, dat ik meer bewogenheid zou hebben met degene van het verbondsvolk die u niet kennen. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springaarde van tranen. Bewogenheid. Het is te verkrijgen in de omgang met de Heer Jezus. En zij uitgegaan zijnde predikten overal. Nou gemeente, ik vraag u, is hemelvaart een verlies? Het is pure winst. De Heere leidt het evangelie vanuit de hemel. Hij werkt mee. En zijn kinderen mogen op aarde als lichten schijnen te midden van een krom en verdraaid in zichzelf gekeerd geslacht. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 98, vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere en vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 1 en 2. Laten wij samen danken. Wij danken u eerbiedig, Heere, dat u uw woord aan ons gegeven hebt om ons te laten voelen het gewicht van de nood van alle die u niet kennen. En dat de preek van vanmorgen ook in de eerste plaats onze eigen relatie met u ondervraagt. Of er wel werkelijk sprake is van een levend geloof, zodat wij de liefde van Christus mogen delen. En als het zo is, Heere, dan bidden wij om vindingrijkheid, de vindingrijkheid van het geloof. Waardoor wij, als we voor dichte deuren staan, op andere manieren proberen binnen te komen. Omdat die geestelijke drijfveer niet uit te blussen is, eerder meer dan minder wordt als u met uw geest in ons werkt. O, wij bidden, Heere, zo om bewogenheid. Dan is het altijd te kort, Heere. We schamen ons diep als we alle dagen te binnenhalen en alle momenten te binnenhalen. Maar we leefden voor onszelf. Alleen maar dachten aan onszelf. Zoveel gelegenheden hebben laten varen. Zie ons toch in genade aan, Heer, en scheld ons alle misdaden kwijt, ook op dat gebied. Ook dat we als gemeente zo vaak in onszelf gekeerd zijn. Geef dat ieder de plicht zal voelen. De plicht die meer is dan alleen maar het moeten. Maar de plicht van het geloof. Om in gehoorzaamheid aan u, achter u aan te gaan. Met de ogen naar omhoog, met een hart vol gebed. Maar ook met de woorden richting de naaste. Of in ieder geval met ons leven. Zegen zo, Heere, de prediking van het woord, zodat de vrucht voor u mag zijn. En dat het evangelie meegedragen wordt over de drempel van de deuren van de kerk heen naar buiten toe. Totdat het moment zal aanbreken dat de hele aarde vol zal zijn van de kennis van u. Naar dat moment, Heere, mogen we met recht uitzien. En dat maakt ons niet passief, maar des te meer actief om allen die bij ons horen, onze kinderen en kleinkinderen, hebben niemand over voor de eeuwige dood. En daarom bidden we. Bevestig uw verbond van kind, tot in het laatste nageslacht. We danken u voor deze dienst. Ga met ons mee deze dag bij wat we verder gaan doen. We bidden voor de jongeren die straks weggaan. Geef een goed, gezellig en gezegend kamp. Wees met de leiding. Geef ook hen, Heere, vreugde in het lijden van de jongeren. En wilt u alle morgen weer veilig thuis brengen. En ons aanstaande zondag weer samenbrengen onder bediening van uw woord. Dat bidden wij in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen wij vanmorgen uit het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, het gebed des Heren. Het 9e vers. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.